De Digitale Rotterdammer. Mijn naam is Eva.
En mijn naam is Daniella. In dit programma gaan we in gesprek met verschillende Rotterdammers.
En kijken we naar hun digitale gedrag en ervaringen. Zo komen we erachter hoe het kan dat je als springlevende kan worden doodverklaard in het systeem.
Hoe het komt dat er een aantal studenten zijn die betere cijfers halen door online leren.
Bekijken we de kleine lettertjes voor we de app installeren als het gaat om onze kinderen.
Duiken we het digitale profiel in van een Rotterdammer die slachtoffer is geworden van de toeslagenaffaire.
Horen we hoe we met één foto onze kledingmaten kunnen inzien.
En spreken we een Rotterdammer die dagelijks met digitale aspecten te maken heeft in zijn werk.
Ook schuift specialist Esker van Egenschort aan, voormalig Kamerlid op het gebied van technologie. En tegenwoordig adviseert ze organisaties.
En vandaag de gast, de digitale Rotterdammer.
Marjolein van Tilburg, 43 jaar. Ik woon in Rotterdam-Hilligersberg al meer dan 25 jaar. En ik ben digitale Rotterdammer omdat mij opviel dat wij onze kinderen in feite in die digitale diepe gooien. En daar ga ik wat aan doen met mijn app.
Nice. Ik ben heel benieuwd naar die app. Het klinkt als een redmiddel.
Ik denk dat dat het ook gaat zijn en ik denk dat het een hele mooie, maar belangrijke stap is die wij op dit moment eigenlijk overslaan in die hele, laten we zeggen, reis, customer journey, zoals dat commercieel wordt genoemd, van de mensen en de kinderen en de burgers met een smartphone. En ik zag al heel snel eigenlijk dat die kinderen daar best wel in ontsporen, dat ze in groepsapps van alles aan elkaar sturen, daar niet echt over lijken na te denken. Mm. Ouders hebben soms eigenlijk niet echt door wat die kinderen daar nou aan het doen zijn.
Er is daar echt een leven gewoon, een heel sociaal leven.
Ja, daar zit ook iets raars in, want je hebt toch een soort briefgeheim en een soort eigen leven. Dat die kinderen al heel snel zeggen, ja, ik zit toch ook niet in jouw telefoon, dus blijf er vanaf, want dat is privé. En dus kan je heel moeilijk als ouder daar grip op houden. Nou, ik ben dus op zoek gegaan naar, ja, wat kan ik hier nou eigenlijk aan doen? Wat is hier voor mij beschikbaar als ouder? Toen zag ik dat daar best wel weinig voor is en toen heb ik bedacht dat dat beter moet en dat dat anders moet.
Hoe zou je dat kunnen doen?
Dat mensen dat zelf omarmen, dat ze snappen van, nou ja, ik word door zo'n app als deze eigenlijk sterker. Het gaat over mijn digitale gezondheid en dat is gewoon tegenwoordig, laten we zeggen, de helft van mijn leven speelt zich daar af. Dus dat is hartstikke belangrijk. En zeker ook als je kijkt naar het gezinsleven, gaat het om de digitale gezondheid van je kinderen en van jezelf.
En hoe draagt jouw app bij aan de digitale gezondheid?
We zorgen voor het gezin eigenlijk dat we bijhouden hoe die digitale gezondheid is. Dat wil zeggen, je begint eigenlijk allemaal met je license. Net zoals een zwemdiploma moet je aan het begin leren hoe iets is.
Juist.
Het license wordt een soort experience op een aantal gebieden die we hebben geïdentificeerd. Namelijk online communiceren, cybersecurity, het gaat over social media, het gaat ook over real versus fake en de metaverse. Het gaat over gaming, wat voor jongens heel belangrijk is. Mm-hmm. En tot slot ook over digital habits. Dus eigenlijk digitaal gedrag en wat kan je daarmee doen.
Maar ja, dat gaat ook heel veel doen dus, zo'n app.
Kijk, je zwemdiploma haal je ook niet in een uurtje. Dus nee. Je mag daar best eventjes over doen. En de gedachte is dat je niet bij alles zegt van dit is goed of dit is fout, maar dat je gewoon meemaakt wat er gebeurt.
Een bepaalde bewustwording.
Bewustwording en een bepaalde ervaring, zodat je, als het je straks in het echt overkomt, dat je denkt, hey, dit heb ik al eens meegemaakt. Ik ken het ook het perspectief van de ander. Ik weet hoe ik ermee om moet gaan.
Kan je een voorbeeld geven? Want stel, hè, ik heb een dochter van 10.
Ja.
Zij wil TikTok installeren.
Ja.
Ik geef even een voorbeeld, want dat is een populaire app onder de jongeren. Maar officieel is ze daar natuurlijk helemaal niet oud genoeg voor.
Ja.
Dan zou ze dus naar je lijstjes gaan. Dan komt ze op die app terecht. Hoe gaat ze dan haar lijstjes halen voor bijvoorbeeld TikTok?
Nou, in de app leert ze aan de ene kant theorie en aan de andere kant praktijk. Dus je hebt aan de ene kant een stuk informatievoorziening, waar we ook per social media kanaal kunnen zeggen, nou, dit is eigenlijk wat er in de kleine lettertjes staat, maar samengevat. Zodat je dat op een handige, toegankelijke manier snapt. Zodat je ook ziet van, oh, ik moet dus eigenlijk 14 zijn om op TikTok te gaan.
Juist.
En tot 14 is er eigenlijk een soort bepaalde kindervorm daarvan. Dat is ook voor ouders interessant om te weten, want die hebben vaak geen idee. Soms worden er geboortedata gefingeerd op het moment dat men een account aanmaakt.
Gefaked, om het even makkelijk te zeggen.
Ja, en in die kleine lettertjes staat toch ook echt dat jij ervoor instaat dat alle informatie, zoals geboortedata die je daar opgeeft, dat klopt. Dus kijk, mensen moeten daar zelf mee doen wat ze willen. Maar ik denk wel dat mensen nu eigenlijk veel te onbewust daarmee omgaan.
Eens.
Dus we willen daar wat bewustzijn creëren. Ik ga tegen niemand zeggen wat hij moet doen, maar ik wil wel dat ze weten wat ze eigenlijk aan het doen zijn.
Juist, en dat ontdekken in de praktijk, dat is een hele interessante. Want wat is dan zo'n soort of vergelijkbare situatie die je kan ervaren op die app?
Heel veel kinderen die worden wat dat betreft eigenlijk een beetje in diepe gegooid en ontdekken dat spelenderwijs. En met chatlicense is dus de bedoeling dat je al een aantal dingen een keer meemaakt, een paar scenario's doorloopt. En je dan dus, als je die situaties in het echt meemaakt, eigenlijk denkt, hey, dit herken ik.
Duidelijke herkenning vindt. Ja. Om een voorbeeld te schetsen, want de app is natuurlijk nog in de maak.
Ja.
Dus je kan nog niet helemaal een scenario nu helemaal voordragen. Maar er zijn natuurlijk een hele hoop dingen die ik zelf bij mijn dochter zie. Het toevoegen van een nieuwe vriend. Een digitale vriend.
Ja.
Hoe veilig is dat nou eigenlijk? To be honest, ik vind dat niet veilig. Want we weten nooit wie er aan de andere kant zit.
Ja.
Ken je die persoon? Is de leeftijd gelijkwaardig? Is het een bekende? Weet je zeker dat het een bekende is? Daar zitten natuurlijk zoveel aspecten bij die je dan kan doorlopen. En dat zou bijvoorbeeld een situatie kunnen zijn.
Ja, nou dat klopt. En daar hebben we ook een scenario over gemaakt. Dat er een jongetje thuis op de bank zit en iemand wil hem toevoegen. En dan zie je eigenlijk wat er gebeurt. Want dat blijkt uiteindelijk inderdaad iemand te zijn die zich voordoet als een vriendje van een vriendje. Mm-hmm. Maar dat blijkt er niet te zijn. De gedachte is dus dat hij dan steeds een paar keuzes krijgt. Van, goh, moet ik eventjes die vriend eerst opbellen? Of moet ik eventjes dat profiel checken?
Juist.
Of kan ik dat gewoon sowieso doen? Want ja, hij zegt dat hij hem kent. Dus is het wel oké?
Okay? Klopt het wel.
En ja. Net als op Netflix heb je Bear Grylls die dan door de jungle loopt. En die zegt, goh, hoe zal ik hier eens even over die rivier oversteken. Zal ik op een vlot springen of ga ik zwemmen?
Juist.
En dan kies je wat hij moet gaan doen. En dan zie jij dus vervolgens wat er gebeurt als hij dat doet. Dus hier ook.
De consequentie.
Dat jongetje die dan dus zegt, nou, ik kan hem gewoon wel toevoegen, want hij zegt dat hij mijn vriend kent. Als je zegt, nou, dat gaan we doen. Dan zie je dus vervolgens wat er gebeurt met die telefoon als jij dat aanvaardt. Nou,
spelenderwijs. Het mooie ervan vind ik zelf dat het ook nodig is. Het is echt nodig, omdat we daar veel te onbegrensd in leven en doen. En eigenlijk normaliseren dat kinderen daar te pas en te onpas op mogen zitten. Wat dus eigenlijk helemaal niet safe is. Dus wat dat betreft draagt het ontzettend veel bij. Niet alleen aan de gezondheid, maar ook aan de veiligheid van het gezin.
Ik denk het ook. En de gedachte om het ook echt voor het hele gezin te maken. Die cybersecurity is met name ook een onderwerp. Gaat natuurlijk niet alleen die kinderen aan. Gaat ook de tieners aan. Gaat ook de ouders aan.
Juist.
Dus hoe maak je het nou engaging eigenlijk en spannend voor het hele gezin? Niet alleen die kinderen hoeven hun chatlicense te halen.
We
maar
all.
Eigenlijk het hele gezin.
Ja.
En je kan dus ook in de app zien. Goh, ik heb mijn chatlicense, maar hoe is het eigenlijk met mijn vader? En hoe is het eigenlijk met mijn grote zus? Dus zo hou je elkaar ook een beetje scherp.
Heel mooi, heel mooi.
Ja, de kleine lettertjes. We lezen ze niet, maar ze zijn wel nodig om mee te kunnen doen.
Ja, de kleine lettertjes, die zitten overal in natuurlijk. Mensen lezen dat helemaal niet, maar je moet 8 keer op akkoord drukken voordat je überhaupt in een app komt. Dus als jij voor je kind een TikTok-account aanmaakt en je komt erachter dat als dat kind een bepaalde geboortedatum heeft, dat je dat account helemaal niet kan aanmaken.
Nee, precies.
Dan zijn er heel veel mensen die zeggen, nou oké, dan moeten we de geboortejaar eventjes een beetje anders maken. En dan kan het wel, lieverd.
Nee, maar moeten we dan ook niet zo'n game hebben voor volwassen mensen? Want wij zijn eigenlijk ook in het diepe gegooid. Ik heb het nooit geleerd op school. Ik heb het gaandeweg geleerd.
Nou ja, vanuit bijvoorbeeld Europese regelgeving is het zo dat de kleine lettertjes zo moeten zijn geschreven dat ze voor iedereen van elk onderwijsniveau goed leesbaar en begrijpelijk zijn.
Maar dat is helemaal niet waar. Zo zit het niet in elkaar.
Nou ja, je kan, als je dat leest, kan je eigenlijk constateren dat dat niet helemaal gelukt is tot nu toe. Mm. Maar daar komt iedereen nog wel mee weg. Er is ook een bepaalde hoeveelheid informatie die er kennelijk in moet zitten. Waardoor iedereen natuurlijk al is afgehaakt na alinea 1 als je daar überhaupt al komt.
En dat is dus wel interessant, want dat wist ik dus echt niet. Dat dat voor iedereen toegankelijk moest zijn. Het is verre van toegankelijk voor iedereen.
Klopt, dus dat lukt niet. Dus ik denk dat het nodig is om dat beter te doen. En om eigenlijk een soort standaardregel in te voeren dat alles in maximaal 3 bullet points uitgelegd moet worden.
Juist. Iets doorvoeren aan informatie is natuurlijk ook een middel wat jij in dit geval hebt uitgevonden.
Ja, nou ja, je kan dus inderdaad via dat soort middelen mensen uitleggen wat er staat. En ik denk dat je daardoor uiteindelijk ook kan afdwingen, want je geeft dan het goede voorbeeld. Dat bedrijven en instellingen die dit soort producten maken voor consumenten en kinderen, dat die dat ook op die manier echt gaan doen.
Mm-hmm. Het is zoiets oninteressants eigenlijk, hè? Mag ik het zo zeggen? Aan de informatieve kant, hè? Dat hele digitale wereldje. Het is heel interessant als het om het gebruik gaat. Ja, dan vinden we het allemaal fijn. Oh, lekker handig. Ik kan dit automatisch doen. Ik heb ook die stofzuiger of weet ik veel wat. Al die automatische dingetjes. Maar al die informatie en al dat soort zaken, ja, we don't want to do that. We zijn daar gewoon niet in geïnteresseerd.
Waar natuurlijk eigenlijk iedereen om gaat, als je iemand vraagt op zijn sterfbed wat heb je gemist of wat was het mooiste in je leven, dan zal iedereen, of nou, dan zullen veel mensen zeggen, mijn familie en mijn kinderen en mijn gezin. En vroeger was het zo, dan had je in een huis één telefoon en dat was het entry point, ja, van het hele gezin. Dus als jij als vader of als moeder ging de telefoon en dan wist jij van, oh, dit vriendje belt voor mijn dochter of dat vriendinnetje. En dan wist je ook bijvoorbeeld als een van die kinderen zei van, oh, zeg maar dat ik er niet ben, had je heel veel informatie. En weet je dus van, hè, hoe zit hun sociale leven in elkaar? En tegenwoordig zie je dat niet meer. Want er is geen telefoon meer in huis. Iedereen heeft zijn eigen leven in zijn eigen scherm. Mm-hmm. En je kijkt niet echt meer met elkaar mee. En dat is iets wat er gewoon in een jaar of 10 in is geslopen. En waarmee we nu worden geconfronteerd.
Ja.
En ik denk dat steeds meer mensen daarin wakker worden. En zien van, nou, is dit wenselijk? Nou, eigenlijk niet. En door die social media die ons eigenlijk zou moeten verbinden, staan we misschien wel verder af van de mensen die het dichtst bij ons moeten staan.
Klopt.
Dus ik denk dat er een beweging nu komt om daar een oplossing en een breuk mee te maken met die trend.
En inderdaad, hoe doen we dat op een gezonde manier?
Het kan naast elkaar bestaan. Kijk, dat is juist het mooie. We hoeven niet social media en alle vooruitgang te bashen als het is, heeft ons de ondergang gebracht. Het heeft heel veel, brengt het ons.
Ja, dat is waar.
Het heeft heel veel goede kanten en het versterkt ons heel erg. En het geeft je bijvoorbeeld de mogelijkheid om iemand als Jesse, als je die volgt, dat je eigenlijk, en je luistert naar een podcast met Jesse, dat je eigenlijk denkt, ja, ik ken hem heel goed, het is mijn vriend. Ik like zijn foto's en ik vind het fijn, ik ben het met hem eens, ik vind hem een voorbeeld, ik vind dat fijn. Waar je op moet letten is, ben je niet alleen maar vrienden met Jesse op die digitale snelweg, maar weet je ook nog wat je broertje aan het doen is, die naast je zit in de kamer.
Die zit daar, die is daar, die leeft daar. En er is een digitale wereld waarin we ons op een bepaalde manier profileren. En dan is de vraag ook nog maar, hoe klopt dat? Wat je daar deed, hè, net met die situatie dat die telefoon afging. En dat je dan een beetje kon horen hoe het in een relatie kan gaan. Van je dochter of je ouders zelf als ze met elkaar bellen of doen. Je beleeft het tot in de emotie. Hier hebben we emoticons die het voor ons vertellen. Hier hebben we de blije foto die we droppen van die goede dag. En hoe is het op dat moment? Je digitale profiel is nooit helemaal actueel op het moment dat je er bent.
Ik denk dat voor veel mensen misschien geldt. Maar ik denk ook dat we daar juist het goede voorbeeld zouden kunnen geven.
Ja, maar dan zou ik een live verbinding moeten hebben de hele dag. Wil je zien hoe ik op alles reageer?
Nee, maar je kan dus wel bedenken, hoe zet ik mezelf neer? Wat deel ik dan eigenlijk? En hoe echt is dat? En als de role models dat op een juiste manier doen, dan hoeft het niet al te fake over te komen. En dan is het ook niet fake.
Nee, maar het is niet alleen fakeheid wat ik bedoel. Het is ook gewoon de emotie meten in de tijd. Kijk, op het moment dat ik nu naast je zit, zie ik wat er nu direct gebeurt. Als ik nu een foto maak en ik plaats hem, dan is dat gewoon verleden tijd.
Nee, ja, dat klopt. Dus mensen moeten ook niet vergeten dat ze inderdaad in de kamer naast zich dat broertje moeten ophalen en daar even lekker mee moeten gaan badmintonnen. Dan heb je gewoon een live leuke tijd met elkaar. Absoluut.
Dan hebben we een stap gemaakt, hè, Marjolein?
En dat gaan wij doen, want wij zijn Rotterdammers.
Ja, daar gaan we mee afsluiten. Het zijn van een digitale Rotterdammer.
Dankjewel.
En jij ook bedankt voor het luisteren. Wil je deze podcast terugbeluisteren of meer te weten komen over de gedachten achter deze podcast? Ga dan even naar mijn website evaroogmaker.nl.
Bekijk de pagina van de digitale Rotterdammer voor meer informatie en beelden van de gasten. Volg Eva Rookmaker op Instagram om meer te weten te komen over de gasten.
Speak to you later.